naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast die gaat over het onderwerp onderzoek naar abnormaal lage prijs. En dat is natuurlijk iets waar met name de inkoopkant mee te maken heeft, want inschrijvers komen met een abnormaal lage prijs. Dus mijn vraag aan Peter is, er komt een inschrijving binnen met een abnormaal lage prijs.
Ja,
en dan?
Ik vind wel dat je er heel makkelijk overheen stapt van dat wij er iets mee moeten. Maar ik ben toch ook wel benieuwd, als je daar aan het eind van de podcast nog even tijd voor vrij wil maken, waarom je als inschrijver een abnormale prijs zou indienen.
Oh, daar kan ik een heleboel redenen voor verzinnen.
Nou, even vasthouden, voor aan het eind.
Daar kan ik een heleboel redenen voor verzinnen.
Nou, wordt het
maar
heel
vertel leuk. Eens even, hoe ga je om met een inschrijving waarvan er een prijs is waarvan jij denkt, dat kan niet?
Dat is... Het is een moeilijk onderwerp, hè? Daar hebben we het in de voorbespreking ook al over gehad. Het is en blijft een moeilijk onderwerp. Want wie heeft er nu de meeste kennis over die prijzen? Zijn wij dat als aanbestedende dienst? Of is dat de inschrijver? En je bent geneigd om te zeggen, ja, de inschrijver, want die maakt die inschrijving, die doet die calculatie.
Yes.
Maar ik denk niet... Ja, je bent wel heel volmondig, maar ik denk niet dat je moet onderschatten hoeveel kennis er op sommige gebieden ook bij aanbestedende diensten zit. Ik zit nu bij mijn huidige opdrachtgever, die heeft apart een aanbesteding in de markt gezet voor kostendeskundigen. Dat is niet zo gek, hè? Want Nationaal Coördinator Groningen, daar zit ik nu, versterkingsoperatie, heel veel bouwprojecten. Daar moeten heel veel offertes worden beoordeeld op, ja, klopt die prijs, met rest natuurlijk, die we krijgen aangeboden. En daarvoor schakelen we kostendeskundigen in. Dus als een aanbestedende dienst heel eerlijk tegen zichzelf zegt van, ja, ik heb moeite om dat op waarde te schatten, die prijs, dan zou de tip van mij zijn, altijd een kostendeskundige inschakelen. Dat geld is, dat geef je uit. Maar ik denk dat het je veel meer zekerheid geeft of die prijs ook correct is.
Maar dan heb je dus niet als inkoper zelf die kennis. Dan huur je die kennis dus in.
Nee, ik denk dat wij als inkopers heel eerlijk moeten zijn dat we die kennis ook nooit kunnen krijgen. Wij moeten zoveel verschillende dingen inkopen, Octavia. Marktkennis is al een dingetje. Hè? Het groeiend aantal marktverkenningen laat dat al zien. Inkopers zijn heel verstandig aan het worden. Ik zeg aan het worden. En dat moet je, je moet gewoon zeggen van, oké, wat is mijn rol in de aanbesteding als inkoper? Ja, die zit niet in het beoordelen van, is het een goede prijs? Je kan daar wel een gevoel over hebben als inkoper en emotie.
Ja, maar je weet het niet, want het is de markt die de kennis en de kunde heeft.
Ja, en wil je, nou ja, laten we het even uitgaan van een abnormaal lage prijs. Ik zit wel met een strip in mijn hoofd vroeger die ook abnormaal heette. Dus dat beeld ben ik even niet kwijt, maar je hebt terecht gezegd een abnormaal lage prijs. Als je dat gevoel hebt als inkoper, dan ga je eerst terug naar je interne klant. Naar degene die aan de basis heeft gestaan.
Binnen de aanbestedende dienst, binnen de organisatie zelf.
Ja, want wat is je referentie? Jij hebt bij het publiceren van de aanbesteding, heb je al de waarde van het contract moeten melden.
Ja.
Dus dat is ergens uit opgebouwd. Ik kan me ook voorstellen misschien, maar nu is het vloek in de kerk, over mijn eigen beroepsgroep, dat ze misschien een vinger in de lucht hebben gestoken, nat gemaakt en een bedrag hebben genoemd.
Ja, maar, of je kijkt wat het, als het een bestaande contract is, wat het de afgelopen periode gekost heeft.
Ja.
Dat wordt natuurlijk ook heel veel gedaan.
Ja, dan ga je daarvan uit. In deze periode ben ik daar ook al tegen aangelopen dat de halve wereld op z'n kop stond met de energieprijzen.
Ja, klopt. Levering materialen voor
inhuurtarieven die omhoog
gaan.
Klopt. Productie.
Ja. Dus dat is eigenlijk op dit moment weinig van te zeggen.
Nou, dan, daar hebben wij ook de kostendeskundige bij betrokken. Wij hadden op een gegeven moment aannames over indexering. Welke indexering gaan we toepassen op een waarde van een contract, de prijzen en tarieven uit het verleden? En hoe gaan we die exporteren naar de toekomst? Of exponentieel doorrekenen. Ja. Want ja, dat doorrekenen. Moet je wel doen bij een meerjarig contract. En dat is best moeilijke materie. Dat blijf ik zeggen. Ik heb het aan het begin al even gezegd. Dat is worstelen met... kijk nu naar de prijzen van de energie.
Ja, klopt. Die stijgen ook de pan uit.
Dus je maar moet op een gegeven moment vastpinnen.
Ja, okay. Wat ik ook wel eens weet is... Of wat ik ook weet is dat... inkopers bij abnormaal lage prijzen naar de inschrijver toe gingen. En die vroegen alleen maar, kun je het ervoor doen? Want het is wel heel laag. En dan zei die inschrijver, die zei, ja hoor, ik kan het er prima voor doen. Nou, dat was het onderzoek van de aanbesteden dienst. Maar dat...
werkt niet, hè?
Weet je, er zijn natuurlijk voorbeelden over. Ik weet van Tjeerd Grumauer, waar ik mee samenwerk. Die heeft ooit een keer... kwam er een afgewezen inschrijver bij hem. En toen hebben ze samen, het onderwerp wat het betrof, hebben ze alles uitgeplozen en nagerekend en uitgezocht en gedaan. En kwamen tot de conclusie, voor die prijs die nummer 1 had ingeschreven, kon het gewoonweg niet. En dan meld je dat aan de aanbesteden dienst. En enige wat hij zegt van ja, nummer 1 heeft gezegd dat ze het ervoor kunnen doen. Dus dan kunnen ze het ervoor doen en dan wordt er gegund. Ja, dat vind ik dus niet... iets, dat vind ik tegenover de nummer 2, mensen, de andere partijen die de moeite voor doen om een nette calculatie te maken, dat je er nog een boterham aan overhoudt. Ik vind dat geen goede houding. Dat is geen onderzoek.
Nee, maar ik denk dat daar ook, want ik ben afgelopen voorjaar bij de jurisprudentiemarathon van Theo van der Linden en Susanne Brakman geweest. Daar zitten een aantal zaken bij waar de onderzoeksplicht langskwam. Klopt. En die zit dan inderdaad over het algemeen bij prijzen en tarieven. En daar zijn ook uitspraken over dat de aanbestedende dienst zich daar niet met een bekende Jantje van Leiden van af kan maken. Dus...
nee, dat klopt. En wat mij bijstaat, en dat ik weet niet of het in die marathon was, want daar ben ik ook geweest, of dat het later gepubliceerd is dat Rijkswaterstaat, hoe Rijkswaterstaat daarmee omgaat. En dit was een voorbeeld dat zij dus ook een aantal inschrijvingen hadden gehad. En eentje was extreem laag. Daar hebben ze intern kostendeskundigen naar laten kijken. Maar ze hebben inderdaad ook externe kostendeskundigen naar laten kijken. En die hebben het oordeel geveld dat het ervoor kan. Toen werd er dus inderdaad een kort geding aangespannen door de nummer 2. Want die zei het kan niet voor dat bedrag. En... in dat kort geding legde Rijkswaterstaat dus uit wat zij allemaal aan onderzoek gedaan hadden om dat te verifiëren.
Ja.
En dat was dus heel wat. En dat stond volgens mij op LinkedIn heb ik dat gelezen. En toen dacht ik, dat is de goede manier. Dan ben je goed bezig en dan kun je iemand met droge ogen aankijken en zeggen van we hebben onderzoek gedaan en het klopt. En er wordt aan die partij gegund. Maar dan heb je ook daadwerkelijk onderzoek gedaan. Het aantal keren dat er bij inkoop afgedaan wordt van... we hebben het gevraagd en het kan ervoor. Ja, dat vind ik geen onderzoek doen.
Nou, ik denk dat dat de boodschap voor de inkopers is. Van als die vraag komt en die wordt niet voor niks gesteld. Nou, die wordt niet voor niks gesteld. Ik denk dat er ook wel voorbeelden te vinden zijn van leveranciers die een procedure willen frustreren. Dan dit soort technieken gebruiken. Want, laat me wel wezen, het onderzoek van te lage prijzen kan pas plaatsvinden, eigenlijk, nadat de kwalitatieve beoordeling klaar is.
Ja, klopt.
Dat is ook iets waar inkopers rekening mee moeten houden. Van ja, de prijzen kunnen pas met de interne klant gedeeld worden nadat de beoordeling van de kwaliteit heeft plaatsgevonden.
Correct.
Nou, dat betekent dat je in je procedure... je gaat er in je planning geen rekening mee houden. Dat kan ook niet natuurlijk.
Nee, dat snap ik ook.
Maar het betekent wel dat het voor verstoring kan zorgen... in de planning die je hebt opgegeven.
Ja, vertraging in je planning. Ja.
Ja, want er wordt ook wel eens Zwarte Piet uitgedeeld aan inkopers van... ja, ze halen die planning... of aanbestedende diensten... ze halen die planning in 80% van de gevallen niet... Wees je dan wel bewust dat dit één van de oorzaken kan zijn waar je die onderzoeksplicht moet uitvoeren. Nou, dat is niet met een knip van de vinger. Je moet een partij zoeken. Je moet intern gaan praten. Je moet laten doorrekenen. Nou ja, daar kan wel even
daar gaat
tijd
gewoon
overheen.
Zo even 2-3 weken overheen. Dat klopt. Maar, en wat ik ook wel bijzonder vind, is dat er vaak in aanbestedingsstukken staat, aanbesteden dienst gaat ervan uit dat er marktconforme tarieven wordt ingediend. En dan denk ik, wat verstaat een aanbesteden dienst onder marktconforme tarieven? En dan stel ik daar ook altijd de vraag over, want het kan niet zo zijn, en ik ben dus wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, dat de prijzen die geoffreerd worden, dat een aanbesteden dienst ervan uitgaan, dat dat de marktconforme tarieven zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja,
of is dat een hele gemene vraag?
Nee, gemeen niet. Ik bedoel, maar dat hebben we over sommige dingen al eerder gehad. Ook in een eerdere podcast ben ik ook weer heel eerlijk in. Wat is marktconformiteit? Ja, is dat het gemiddelde van alle inschrijvende dienst, de inschrijvers? Of is dat iets wat je op basis van je eigen... Want dat gebeurt natuurlijk ook, Octavia. Dat er zoveel calculatie aan de voorkant achter zit. Dat er ook wel eens bedragen worden genoemd door een aanbestedende dienst. Is misschien een zijpad.
Klopt.
Dus ik marktconformiteit kan ik niet zo definiëren. Het kan best zijn dat een leverancier... Ik noem maar even wat. Afgelopen periode wat makkelijker... Hij heeft last gehad van corona. Hij heeft deze opdracht absoluut nodig. In de basis al. Of hij er winst op maakt of niet. Hij heeft werknemers, hij heeft voorraad, hij heeft productiecapaciteit.
En ook al krijgt hij maar betaald dat hij zijn medewerkers kan betalen.
Ja. Nou, dan kan het dus zijn dat hij zijn winstmarge laat lopen. Nou, ik
klopt.
Blijf daar steeds meer rekening mee houden van. Zeker in deze turbulente tijden. Denk daar goed over na als inkoper.
Ja.
Het is niet eendimensionaal. Ik bedoel, een lage prijs valt op. Ja, je moet gaan doorrekenen. Ja.
Maar daar zit dus altijd een reden achter.
Ja, wat ik je aan het begin ook vroeg. Soms kan het ook bewust zijn om de markt te verstoren. Om anderen zenuwachtig te maken. Misschien niet eens in deze aanbesteding, maar voor volgende aanbesteding.
Ja, en opdrachten worden natuurlijk ook gewoon gekocht. Dat is ook bekend. Zeker grotere organisaties die gewoon koste wat kost die opdracht willen hebben.
Ja.
Recent weet ik dat een partij met een redelijk laag bedrag heeft ingeschreven, omdat ze zeker weten die opdracht wilden binnenhalen. Want die organisatie had daarna meer opdrachten te vergeven. En zij zeiden... Als wij deze opdracht binnenhalen, hebben we ook grotere kans op de andere opdrachten. En als wij deze niet binnenhalen, zit er een concurrent binnen. En dat willen we niet. Want die concurrent komt dan ook in aanmerking voor alle vervolgopdrachten, hoe groot of klein. Ja. Het kan ook zijn, en over die redeneringen heb ik geen oordeel hoor. Dat is, prijzen is altijd iets wat de opdrachtgever bij mij zelf doet. Sparren doen we wel, maar hij of zij bepaalt uiteindelijk met wat voor tarief er ingeschreven wordt.
Terecht.
Maar het kan ook zijn inderdaad dat je gewoon de kosten van je medewerkers eruit wil hebben. Het kan zijn dat je misschien nog ergens een voorraad van iets hebt wat je kwijt wil. Het kan zijn dat je misschien efficiënter werkt met minder overhead, waardoor je andere tarieven kunt aanbieden. In de zorg zie je allemaal organisaties die met heel weinig overhead werken. Soms niet eens meer panden hebben in steden, maar dat mensen digitaal overleggen of al koffie drinkend ergens in een koffiehuisje. Dat scheelt natuurlijk ook enorm in de kosten. Ja, en daardoor kan iemand met wellicht een heel lage tarief of bedrag inschrijven dan een gevestigde concurrent, wat je in de zorg heel veel ziet, die allemaal gebouwen hebben, vastgoed, heel veel overheid en dat soort zaken.
Ja. Nou, de commerciële keuzes worden nog wel eens onder de tafelkleed geschoven door aanbestedende diensten van de oogklep op en daar kijken we niet naar. Maar daar mag je best rekening mee houden. Ik kan me ook voorstellen dat, jij noemde net al een indrukwekkend aantal voorbeelden op, dat je een aanbestedende dienst graag in je portefeuille wil hebben als referentie.
Precies.
Dat je denkt van ja, maar als ik daar aan mag leveren, goh, dan gaat me dat ook misschien andere gelijksoortige organisaties opleveren die dan denken van, ja...
Nou, dat nog niet eens alleen. Nee? Want ik heb in een vorig leven bij een echt commercieel bedrijf gewerkt. Het feit dat je aan dat bedrijf levert, zegt al wat.
Ja.
Ik bedoel, als we daar offerte uitvroegen als facilitaire dienst voor iets. Iedereen wilde graag leveren. Ze stonden in de rij.
Ja.
En je kunt daar heel wat onderhandelen dan over tarieven. Want iedereen wil graag aan dat bedrijf leveren. Ja, dat geldt ook voor bepaalde aanbesteden diensten. Daar willen organisaties ook graag aan leveren. Of inderdaad, wat gebeurt? Sommige opdrachten worden gewoon gekocht. Omdat een organisatie dat bedrijf graag in de portefeuille wil hebben. Om whatever reason.
Ja, dan zijn we het eens.
Ja, dat klopt.
Dan zijn we het eens.
Yes. En abnormaal lage prijzen. Dan kun je ook kijken. Oké, je gaat er als inkoper mee akkoord. Prima.
Met of zonder onderzoek?
Na het onderzoek wordt het geaccepteerd.
Ja.
Maar het heeft natuurlijk ook effect op je prijsmodel, op je prijs, de beoordeling van de prijs.
Ja, dan komen we in waar we het misschien apart nog een keer over gaan hebben. De relatieve beoordeling. Als je die gaat gebruiken, dan heb je een dingetje. Dat kan de boel gigantisch verstoren.
Ja, dat verstoort het nogal, ja.
We gaan geen rekenvoorbeelden aanhalen, want ik denk dat dat ook wat moeilijk uit te leggen is in een podcast. Maar,
even heel simpel. De laagste prijs krijgt alle punten en de rest wordt eraan gerelateerd.
Ja.
Dus als die laagste prijs echt extreem laag is, dan krijgt de rest natuurlijk in verhouding heel weinig punten, omdat dat verschil zo groot is en dat verschil uitzicht dan ook in punten.
Ja, en in het meest extreme geval, Octavia, ik bedoel, je noemt het nog net niet, kan het ook betekenen dat andere leveranciers 0 punten krijgen.
Ja.
Dus dat is. Maar daar hebben we wel een algemeen oplossing voor. Bedenk van tevoren de rekenmodelletjes. Reken een aantal opties door met prijzen en wat de consequenties is. Dat is even. Maar even
en terug. Dat is wel even daarop inhakend, ja? Dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat zeggen wij dus ook aan inschrijverskant. Kijk naar de prijzenmatrix. Ten eerste de prijzenbijlage, of die gewoon goed werkt met alle volumes, of je alles kunt invullen.
Ja.
Maar ga er ook mee aan de slag met wat jij als prijs zou inleveren als iemand heel veel lager gaat zitten, als iemand heel veel hoger gaat zitten. Zet die voorbeelden er allemaal in en kijk wat er met die matrix gebeurt.
Ja.
En dan weet je ook wat er gebeurt als je een concurrent extreem laag inlevert. Want ik heb dus een keer een prijzenmodel gehad waarin de inkoper ergens bij de berekening een getalletje 2 had gezet. Waarbij het verschil in punten opeens 2 keer zoveel werd dan de normale relatieve methode. En iemand had wel een veel lagere prijs berekend, maar het verschil in punten werd daarna zo extreem. Dat haalde je met de kwaliteit niet meer in. En daarom moet je die voorbeelden, hoe het berekend wordt, dat staat vaak in het document, moet je dus gewoon inderdaad toepassen. En dan kijken wat er gebeurt.
Ja. Ja. Nou ja, bij relatief kan het dus heel
extreem uitwerken.
Hebben.
Ja.
Ik werk nu de laatste 2 jaar nu met gunnen op waarde. Ik moest daar ontzettend aan wennen. Ja, als je je hele leven relatief beoordeeld hebt, dan zit dat gewoon in je systeem. Maar dat loslaten heeft mij wel veel inzicht opgeleverd. En ik moet echt zeggen, het is zoeken. De eerste keer verdiende niet helemaal de schoonheidsprijs. Omdat we de waarde van de kwaliteit heel zwaar hadden ingeschat. Het is uiteindelijk goed gekomen. Maar aldoende leert men en ik kan veel inkopers die de methode niet kennen of nog niet gebruiken aanraden van ga je daar eens in verdiepen, want dan verminder je het effect van een, noem een abnormaal, hè, want die term gebruiken.
Ja, maar het verschil in prijzen.
Ja. Je haalt
ik vind het een hele mooie methode, Peter. En even voor de uitleg aan de luisteraars, heel kort. Gunnen op waarde houdt in dat prijzen worden niet beoordeeld. In ieder geval niet ten opzichte van elkaar.
Nee.
Er wordt, de kwaliteit wordt beoordeeld. Daar krijg je punten voor. Die punten zijn gehangen aan een geldwaarde. Dus uiteindelijk krijg je een bepaald geldbedrag voor je beoordeling op de kwaliteit. Dat wordt van je inschrijfprijs afgetrokken en de laagste fictieve inschrijfprijs krijg gegund. En ik vind het een hele mooie methode. Ja. Belangrijk is wel, en dat lijkt mij de crux voor de aanbesteden dienst, is hoe bepaal je de goede waarde van de geldswaarde tegenover die gunningscriteria. Maar daar moeten we denk ik in een aparte podcast maar een keer over hebben. Ja. Maar het is wel een mooie methodiek om inderdaad aanbestedingen of inschrijvers te beoordelen. Dat klopt.
Ja, ik ja. Nogmaals, dat wordt een aparte podcast. Want het is echt een heel waardevol onderwerp. Ja. Ja.
En nog even wat anders, hè? Abnormaal lage prijs. Het kan ook gewoon heel simpel een verschrijving van de leverancier zijn.
Nee. Echt? Maken jullie fouten?
Nee. Inschrijvers maken nooit fouten. Maar stel, dan heb je natuurlijk een aantal opties. Jij ziet het en je denkt, nou, dit kan niet.
Ja.
Of een inschrijver belt je in paniek 2 dagen na indienen en die zegt, oeh, mijn prijs klopt niet. Ik heb me vergist. Ik heb een nulletje vergeten. Wat zijn dan de consequenties?
De consequenties van volgens mij van beide opties zijn hetzelfde. En volgens mij hebben we dat in een andere context ook al aan de orde gehad. Hè? Als je een handtekening vergeten bent inmiddels, een bijlage die of vaststaat vergeten bent, maar die niet verandert door de inschrijving. Ja, hier hebben we het over een wezenlijk iets. Ja. De prijzen. We pakken het op hoog niveau. De prijzen. En hoe pijnlijk het ook is als jij een komma verkeerd hebt staan.
Of een nulletje vergeet.
Of een nulletje verkeerd. Ik denk dat je moet beoordelen op het document wat je hebt ingeleverd. En mochten de juristen naar deze podcast meeluisteren, die zeggen van, nou Streefkerk, wat jij hier vertelt is echt complete onzin.
Nou, dan horen we het zal graag.
Graag. Je gaat nu wel iets ver.
Ik hoor het graag. Maar als een leverancier jou belt, helemaal in paniek en in de stress, en die zegt, meneer Streefkerk, ik heb een verschrikkelijke fout gemaakt. Ik wil mijn inschrijving intrekken, want ik kan het hier niet voor doen.
Ja, dat is een andere optie. Dan zeg ik van, leverancier, mijn complimenten dat je het lef hebt om je terug te trekken. Want je kan natuurlijk ook zo stijfkoppig zijn door te zeggen van, en dat maken we natuurlijk ook mee, Octavia.
Ja.
Jij ook. Dat een leverancier denkt van, wie dan leeft, wie dan zorgt. Ik ga gewoon dat contract in.
En we zien
dat hebben we ook gehad bij in ons podcast over opportunistisch inschrijven.
Ja, dat klopt.
Dan, weet je, de bereidheid van een aanbestedende dienst om een contract op te zeggen. Ja, dat heeft best wel wat impact. Dus dat doe je niet zo snel. En ik denk dat als je die fout gemaakt hebt, niks menselijks, ook denk ik bij jullie als inschrijvers, dan kunnen er inschrijvers zijn die denken van ja, dat los ik wel op als het aan de orde komt.
Maar je zit toch als inschrijver, als je 1 keer ingediend hebt, dan zit je toch aan je indiening vast?
Ja, want dat zit in het systeem. Dat kun je er ook niet uithalen. Ik bedoel, dan ben je aan het frauderen met de vastlegging. Daarom laten we ook als aanbestedende diensten ook alle communicatie via hierover. Want jij zat het net over een telefoontje. Ja, een telefoontje is, nou ja, misschien met
een
recherche.
Je krijgt via Mercel of Tendernet een mailtje van een leverancier die in paniek is. Maar eigenlijk is het dan voor die inschrijver heel vervelend, maar hij zit er gewoon aan vast.
Ja, hij zit er aan vast. Maar hij heeft wel de mogelijkheid, wat je terecht inbrengt net, hij heeft wel de mogelijkheid om te zeggen, ik kan de opdracht niet accepteren. Dat gaat mijn bedrijf de kop kosten of whatever. Ik kan het om een andere reden niet. Toeleveranciers, nou ja, noem maar op. Dan moet hij dat gewoon melden. En dan moet jij naar leverancier nummer 2.
Als en wat doe je dan met de berekening van, dat is interessant, want wat doe je dan met de berekening van de prijzen? Want als je naar de relatieve methode kijkt, ben je uitgegaan van de laagste. En die laagste die trekt zich terug, of die wordt het hem niet, of het blijkt in het verificatiegesprek dat die man een fout gemaakt heeft, dat jullie netjes zeggen van, oké, we helpen je niet over de kop, je krijgt niet gegund. En dan ga je naar nummer 2. Hoe ga je dan met die beoordeling van de prijzen om, als je relatief beoordeeld hebt?
Ja, stel dat je alsnog vasthoudt aan relatieve beoordelingen, dat doen er heel veel, dan moet jij je hele beoordeling over doen.
En dan ga je dus niet automatisch naar de nummer 2?
Dan ga je zeker niet automatisch naar de nummer 2.
Maar je berekent, je gaat de prijzen opnieuw beoordelen, kijken wie dan de laagste is, ja. En wat er dan uit die berekening komt.
Ja,
ja,
dat okay. Wijzigt natuurlijk niet de overige aspecten van de aanbesteding,
nee.
Maar wel de uitkomst.
Ja.
En daar moet je ook transparant over zijn.
Kan,
en,
hoeft niet. Ja.
En dat zal, denk ik, maar dat kan jij het beste natuurlijk beantwoorden, omdat je aan de inschrijvende kant zit. Dit soort acties, hè, over die abnormale prijs, die wordt gecheckt. Even heel plat geslagen. Krijg jij dat wel eens terug te horen van
nee.
Een aanbestedende dienst? Wij zijn bezig met een nader onderzoek
nee.
Van.
Nee. Enige melding die je krijgt is dat de geplande datum van voorlopige gunning niet gehaald wordt. Zonder okay. Toelichting hoe of wat.
Vind jij daarvan?
Ja, vind ik waardeloos. Waarom, wat is er op tegen om gewoon te melden wat er aan de hand is? En waarom je uitstel geeft?
Nou ja, ik vraag me af of daar ook rechtszaken, uitspraken over bekend zijn.
Dat weet
misschien
ik niet.
Moet dat... Nee, dat er duidelijkheid moet gegeven worden over het... Ik ben het denk ik wel met je eens. Duidelijkheid verschaffen over waar je mee bezig bent. Want dit is nu een check. Maar we kunnen het ook hebben over een klacht. Hè?
Nou, ik moet wel zeggen, klacht. Recent ja? In de zorg waren we bezig met de aanbesteding. Daar was voor inschrijfdatum een klacht binnengekomen. Volgens mij geen rechtszaak, maar een klacht. En dan moesten we volgens mij half juli of zo inleveren. Begin juli zoiets, ik weet niet meer precies. En daar kwam geen met het bericht van, goh, er is een klacht binnengekomen. En om te voorkomen dat inschrijvers midden in de zomervakantie moeten inleveren, wordt de inschrijfdatum na 26 augustus gelegd. Dus 26 augustus of later. En een week daarna kregen we de melding dat het inderdaad 26 augustus werd. Dus toen werd het anderhalve maand opgeschoven. Nou, dan weet je dat er een klacht is binnengekomen. Je weet alleen niet waarover.
Nee.
Dat vind ik, dan denk ik, goh, dat had ik wel willen weten. Misschien dat het nog bekend wordt, dat weet ik niet. Maar het is dan wel duidelijk waarom er uitstel gegeven wordt. Maar als er onderzoek gedaan wordt naar kosten, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik heb ook niet mee gehoord dus dat dat dan gemeld wordt, dat er een onderzoek naar de kosten gedaan wordt.
Nee. Nee
en dat vind ik wel jammer.
Ja, het is een beetje een black box dan.
Ja.
Er is vertraging en er worden data niet gehaald. En ik ben zelf daar ook niet altijd even scherp op van, ja, als het een paar dagen later is, dan denk ik ook van, ja, dat kan gebeuren. Maar je hebt gelijk. Ja, ik heb hem ook zelf ingebracht van...
Maar weet je, heel simpel, voor alle aanbestedendiensten in Nederland, als je niet vaak inschrijft, ik heb het recent nog meegemaakt, dan staat er in de planning dat je op vrijdag datum X volgt de bericht. En echt, die hele organisatie zat te wachten op dat bericht. En dat komt dan vrijdags niet. Dus om 5 uur mailen ze mij, wat moeten we nu? Ik zeg, ja, nou, wacht maar even tot maandag. Maar dan denk ik, iedereen zit te wachten. Nou, ik roep altijd, doe nog maar niet de bitterballen klaarleggen en een champagne in de koelkast zetten, want je moet even wachten tot je de definitieve gunning hebt.
Ja.
Maar mensen zitten daar gewoon op te wachten. Net zoals met je examenuitslag vroeger. En ik denk dat dat te weinig gerealiseerd, beseft wordt aan aanbesteden dienstkant. Ik bedoel, je weet 's ochtends al dat je dat 's middags waarschijnlijk niet haalt. Stuur hem even een mailtje dat je gewoon, dat er nog getekend moet worden of wat dan ook, en dat het 2 dagen later wordt. Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad. Dat is mijn beroemde stokpaardje.
Ja.
Hebben wij nog iets te melden over abnormaal lage prijzen? Iets wat je echt van het hart wil in deze podcast?
Ja.
Nou.
Nou, nog even terug naar het begin. Over die externe expertise.
Ja.
De vraag is gewoon die inkopers zich moeten stellen. En daarom kom ik er nog even op terug. Want ik vind hem echt heel belangrijk.
Ja, dat is die ook.
Bij elke aanbesteding ga na of je intern de kennis in huis hebt om het prijzenblad en de uitwerking goed te kunnen beoordelen. En acteer daar ook op als je zegt dat je dat niet hebt. Zorg dan dat je in ieder geval het lijntje uit hebt staan naar iemand een bureau of een leverancier die kennis wel heeft.
Ja,
mee eens. Want een goede voorbereiding levert je
minder paniek op, rust op. Dat die actie dan moet worden uitgevoerd, ja, dat zij zo hoort terecht.
Maar je kunt er even heel praktisch iets voor inhuren, externe expertise. Maar je kunt volgens mij ook als inkoper kijken van, goh, in mijn netwerk van inkopers is dit eerder in de markt gezet. En is er misschien iemand of een andere aanbesteden dienst die daar inderdaad op dat vlak meer expertise heeft en ons daarbij kan helpen?
Ja, ook daar aan het begin. Ja. Heel goed. Goeie tip.
Oké, lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. Ja. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.